Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat op deze hemelvaartsdag ook in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd, wees tezaam verheugd. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 47, de versen 1 en 3. Gemeente, doen wij ook vanmorgen belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop uit Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 24e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 53. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 68, het negende vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet. Want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, En zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en had het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En hij zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken dan samen met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij midden in de week samen zijn om te gedenken uw heerlijke hemelvaart. En nu bidden wij u, geef dat wij dat niet alleen met het verstand zouden gedenken, dat we het ons in herinnering roepen, dat we de feiten kennen van de hemelvaart. Maar wij bidden u, geef gij het ons geestelijk te mogen verstaan. Heer, dat we mogen weten wat het betekent nu voor ons persoonlijk leven, dat gij ten hemel zijt gevaren. Heer, dat we dat op een geestelijke wijze mogen leren verstaan. Persoonlijk, bevindelijk aan ons hart geleerd wat het betekent en welke heerlijke vrucht gij verworven hebt door uw hemelvaart en zittend ter rechterhand van uw Vader. Wij smeken het u, geef ook dat uw kinderen erdoor vertroost mogen worden. Als zij vanmorgen met een oog des geloofs mogen zien op die ten hemel gevaren koning, die zegenende hoge priester, die onderwijzende profeet. Zoudt gij de harten van uw kinderen willen vervullen met hem alleen? Geef dat het vanmorgen zo uit genade mag zijn. En zij zagen niemand dan Jezus en zijn zegenende handen alleen. O Heere, wat zou dat een onverdiend wonder zijn. Als gij zo vanmorgen nog weer eens overkwam. Als gij door de bediening van uw Heilige Geest zo uw kinderen weer die blijdschap wilt geven, die zielenblijdschap. Als zij u mogen zien en zij waren verheugd toen zij den Heere zagen. Mag dat zo vanmorgen ook zijn. Voor al degenen die u lief hebben. En u weet het, hoe ze er naar uit kunnen zien. Hoe het misschien de achterliggende tijd zo ingezonken kon zijn. Hoe dat ze misschien door de zonden van u zijn afgedwaald. Zodat er een koudheid in hun hart gekomen is, een dorheid. En wij bidden u, wilt gij dan vanmorgen door uw Heilige Geest krachtig werken. Bekerend werken onder uw kinderen, heenleidend werken en uzelven vertonen. Heere, gedenk zo in ieder van ons, ook als wij nog onbekeerd zijn. Ja, juist, Heere. Als wij misschien uit de macht der gewoonte, en dat is een goede gewoonte, vanmorgen in uw huis zijn, maar niet met dat hartelijke verlangen, niet met die dorst naar u en naar uw gerechtigheid. Heere, dan bidden wij dat het zo vanmorgen mag zijn, dat doden zullen horen de stem van de levende God. Dat het waar mag worden. Gij slapende, staat op en Christus zal over u heersen. Wij smeken het u, maak ze wakker, die nog slapen in het graf van de dood. Heere, doe ze toch opstaan, open hun ogen. Doe het toch uit genade. Werk toch heerlijk door uw woord en geest. Ik wil ze naderbij brengen die van verre staan. Zij die worstelen met geestelijke vragen. Als het gaat om de toe-eigening, is hij nu ook voor mij gestorven. Mag ik nu ook weten op die weg te wandelen die ten leven leidt. Heer, wilt gij zo ook nader onderwijs geven. Wij bidden u zo voor heel de gemeente. Ook voor dat deel, Heer, wat er vanmorgen niet is. Wat ver weg is, misschien wat dichterbij, maar wat enkele dagen van rust mag genieten. Wilt u ook bij hen zijn, waar ze ook vanmorgen vergaderd zijn, rondom uw woord. Of misschien dat ze een preek lezen of ernaar luisteren. Al waar ze zich ook bevinden, u weet het. Heer, we dragen ze hartelijk aan u op. En wilt u ze ook weer bij ons terugbrengen op uw tijd. Gedenk ook aan hen die vanmorgen met ons meeluisteren. Via de kerktelefoon. Wil ook bij hen zijn in de bejaardentehuizen. In de verzorgingstehuizen. Gedenk ook hen die in het ziekenhuis verblijven. Onze broeder Arendsman wil ook bij hem zijn. En wil hem ook spoedig weer thuis brengen. Gedenk ook allen waar moeite en zorgen zijn. Heere, zie zo op gunst ook op hen neer. En dan is het vandaag uw kroningsdag. Heer, dan mochten we gisteren ook met elkaar gedenken. De verjaardag van onze kroonprins en van onze koningin. Ook van haar inhuldiging. Heer, het stond alles in verbondenheid aan dat koningshuis. Heer, dat is goed. Dat we dat ook met elkaar mogen gedenken. Maar Heer, laat ook deze dag dan zoveel heerlijker zijn. En mag er die verbondenheid zijn. Aan die koning die zijn troon beklom. Om daar te regeren. Mag het zo vanmorgen hemelvaardag zijn. Bedenk ons zo. Verlaat ons niet, Heere. Wij roepen uw naam aan als we geroepen worden om dat woord te verkondigen. Dat evangelie van de hemelvaart. Heere, wie is tot die dingen bekwaam? Help ons alstublieft. Wilt u ons vanmorgen weer doorhelpen? We hebben het gelezen, hoe dat u de schriften geopend hebt voor uw discipelen. Wilt u het ook vanmorgen voor ons doen? Open de schriften. En dat we alleen dat woord verkondigen mogen. En komt u er zelf in mee. Open op de kansel. Open in de banken. Het hart voor dat woord. En dat is uw werk. Daarom roepen wij u aan. Kom toch, o Scheppergeest. Werk toch in ons midden, onverdiend. En zie zo in gunst op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, Psalm 68 die we zo even met elkaar gezongen hebben, zouden we wel mogen noemen het hemelvaartslied van het Oude Testament. Van de Oud-Testamentische kerk. In die psalm mochten zij iets zien van de hemelvaart van Christus. In psalm 68 wordt ons allereerst in machtige beelden geschetst de heerlijke overwinning van de Heere Zebaoth. En hoe wordt daarbij zijn heerlijk leger dat hem omringt aangeduid. In het 18e vers lezen we daarvan. Gods wagenen zijn 2x10.000 sterk, de duizenden verdubbeld. Daarin wordt zijn macht getoond, hoe hij omringd wordt door een onoverwinnelijk leger van engelen, die daar zijn tot heerlijkheid van hun koning en tot bescherming van zijn onderdanen. En misschien weten onze kinderen wel wie dat heeft mogen zien. Dat onoverwinnelijke leger van de Heer. Misschien weet je het nog. Laat ik je helpen. Denk eens aan Elisa. Elisa, de profeet, die aan de koning Joram, Israëls koning, telkens mocht doorgeven wanneer de Syrische koning het land inviel en waar hij dat zou doen. En op een gegeven moment kwam dat ook die koning van Syrië te weten en hij besloot om Elisa gevangen te nemen. Elisa, die toen in Dothan was, samen met zijn knecht. En als ze dan 's morgens vroeg wakker worden, dan zien ze dat grote leger van die Syrische koning Dothan omringen. En dan wordt die jongen bevreesd. En dan weet je eigenlijk niet goed hoe het nou verder moet. En je hoort als het ware kinderen de angst. Als hij zegt, ach mijn heer, wat zullen wij doen? Wij tweetjes. Wat vermogen wij tegen die Syrische koning met zijn machtige leger? En wat doet Elisa dan? Wel, dan bidt hij. En dan zegt hij tegen de Heere, Heere, wilt u ook de ogen van mijn jongen openen? En dan zien Elisa en die jongen dat de berg vol was met vurige paarden en wagens. Toen mocht Elisa en zijn jongen iets zien. Waar hier Psalm 68 van zingt, van die wagenen van de Heere, die 2x1000 sterk zijn, de duizenden verdubbeld. Ze waren er om Elisa en zijn knecht te beschermen. En zo beschermt de Heere nog steeds met een machtig legioen van engelen zijn gemeente. Maar op Psalm 68 zingt niet alleen van de Heer en zijn heerlijkheid als hij daar optrekt met zijn engelen. Maar in het 19e vers, en we hebben het met elkaar gezongen, wordt ook gezegd, gij zijt opgevaren in de hoogte. En daar spreekt de dichter in beeldende taal over de overwinning van de Heer. En als het ware in zijn gedachten ziet hij de Heer uit de tempel komen, door Jeruzalem gaan, dan de bergen afdalen, de vijand tegemoet. En daar in het dal behaalt de Heer zijn overwinning op de vijanden van zijn volk. En dan ziet de dichter de Heer weer terugkeren naar zijn woning, de tempel. En dat is wat hij bezingt, gij zijt opgevaren in de hoogte. En als het ware gaan hier ook de gordijnen open voor het werk van Christus. Want is hij ook niet nedergedaald uit de hemel om hier op de aarde de vijand te verslaan, Satans kop te vermorzelen. En nadat hij de overwinning behaald heeft, wordt het waar, gij voert op in de hoogte. Hij is opgevaren. Het is hemelvaartsdag geworden. En vanmorgen, geliefde gemeente, willen wij dan bij die triomftocht van de koning der ere stilstaan. Als we dat willen doen aan de hand van het slot van Lucas 24. Waar wij de geschiedenis van de hemelvaart met elkaar hebben gelezen. De versen 50 tot en met 53 en laten we het nog een keer met elkaar lezen. En hij, dat is de Heer Jezus, leidde hen, dat zijn zijn discipelen, buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Gemeente, we willen bij dit slot van Lucas 24 schrijven, Christus zegenend ten hemel gevaren. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats wat aan die hemelvaart vooraf ging. In de tweede plaats de inhoud van die hemelvaart. En tenslotte op de heerlijke vrucht van die hemelvaart. Christus zegenend ten hemel gevaren, wat eraan vooraf ging, wat het inhoudt en wat de vrucht ervan was. Doch eerst gaan we met elkaar daarvan zingen, en wel uit Psalm 118, de versen 12 en 13. Dit is de dag, de roem der dagen. En ook het 13e vers, gezegend zij die grote koning die tot ons komt in zeren naam. De versen 12 en 13 van Psalm 118. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 110, het eerste vers na het amen der prediking. Het slot van het evangelie van Lucas bepaalt ons bij Christus, zegenend ten hemel gevaren. En we letten dan in de eerste plaats wat aan die hemelvaart vooraf ging. In de tweede plaats staan we stil bij de heerlijke inhoud van die hemelvaart. En tenslotte bij de vrucht die de hemelvaart gewerkt heeft in het hart van de discipelen. Deze gemeente, het hemelvaartsevangelie van Lucas begint met die hele tere woorden. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. Gemeente, zijn inmiddels 40 dagen verstreken na de heerlijke opstanding van Christus uit de doden. En in die 40 dagen heeft hij zich op velerlei wijzen aan zijn kinderen vertoond. En daarin heeft hij hen onderwezen. We hebben het met elkaar gelezen hoe hij de schriften voor zijn kinderen heeft geopend. Denk ook maar eens aan de Emmausgangers. Hoe dat hij hen geleerd heeft dat de Christus al zo moest lijden. En in die weg alleen maar kon ingaan in zijn heerlijkheid. Tere momenten zijn er geweest. Toen hij Maria riep. En zij aan zijn voeten terecht mocht komen. Hij was bij hen. Bij hen die bij hem waren weggelopen. Maar hij heeft ze weer opgezocht. En heeft het heerlijke evangelie zo duidelijk en klaar verteld. Dat zijn gerechtigheid verworven is door de weg van zijn lijden en sterven. En nu, zo'n kleine 5 weken later, zijn ze weer bijeen in Jeruzalem. De Heer Jezus is weer in het midden. En dan staat er zo treffend. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië. De discipelen nemen zelf geen initiatief. Ze gaan zelf niet de zaal verlaten om ergens naartoe te gaan. Maar het staat er zo tot ons onderwijs. En hij leidde hen. Gemeente, wat ligt er dan vanmorgen een veelheid aan gedachten in dat woordje leiden? In de eerste plaats worden we door dat woordje leiden bepaald bij het woord uitgeleid worden. Want in het Grieks staat er een woord dat ons doet denken aan Exodus. En onze kinderen weten wel wat dat betekent. Exodus, de uittocht. En als we dan Gods heilige wet lezen, dan begint hij: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Nou, over dat woord gaat het hier. Hij leidt hen uit. Ze zijn uitgeleid, dat volk van Israël, uit het diensthuis der slavernij. Uit dat Egypte van moeite en verdriet. En dat is een typisch beeld van het uitgeleid worden uit het diensthuis der zonden. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan in het leven van zijn discipelen. Hij heeft hen uitgeleid uit dat diensthuis der zonden, toen hij hen krachtig riep. Wie denkt niet aan het woord van de Heer Jezus, dat hij sprak tot Petrus: Volg mij en ik zal je maken tot een visser van mensen. In onze gedachten zien wij de Heer Jezus lopen door de straten van de stad. En dan ziet hij daar Levi zitten in het tolhuis, met macht gebonden aan het geld. In dienst van de vorst der duisternis. Maar daar klinkt ook die krachtige roep van Christus. Volg mij. En hij opstaande, alles verlatende, is hem gevolgd. Hij heeft hen uitgeleid. En zo leidt de Heer zijn volk uit dat slavenhuis. Waar zij zich moed en vrijwillig ingebracht hebben. Dat slavenhuis dat zij gekozen hebben. Toen zij met Adam van de Heere zijn afgevallen. Hij leidt hen uit die klauwen van de Satan. Hij leidt hen uit de gevangenis van de zonden, waar zij zich nimmer meer zelf uit kunnen verlossen. Hij doet dat om zijn zelfs wil, tot eer van zijn naam. Hij leidt hen uit. En zo zien wij dat ook vanmorgen weer. En hij leidde hen uit. Wie is zij toch, die hij? Wel, dat weten we allemaal. Het is de Heer Jezus Christus. Hij leidt hen. En als we hem dan zo zien gaan door de straten van Jeruzalem en de discipelen hem volgen, dan doet ons dat woord denken aan een goede herder. Een herder die zijn schapen leidt. Hij leidt hen door het leven heen. En heeft hij het ook niet van zichzelf zo gezegd? Ik ben de goede herder. De goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En was die diepe werkelijkheid 40 dagen geleden niet waarheid geworden, dat hij als die goede herder zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. Hoe hij daar geworsteld heeft in de hof van Gethsemane. Hoe hij daar gestaan heeft voor Pilatus en als een onschuldige werd veroordeeld tot de dood. En hoe hij daar gekruisigd is en geslagen is als de herder. Maar nu mag hij weer bij zijn schapen zijn. Hij heeft ze geroepen. Ze waren gevloden overal heen. Maar hij als die goede herder heeft zijn kudde weer samengebracht. En zo leidt hij hen als die goede herder, opdat zij het mogen zeggen: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Hij voert mij aan zeer stille wateren. Ja, ze zullen het straks ervaren, als ze uit moeten gaan in die wereld, die godenvijandige wereld. Dan mogen ze het weten, omdat hij hun herder is. Al ging ik dan ook door het dal van de schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zo mogen zij geleid worden. En zo mogen zij het ook weten, dat ze dwars door dit tranendal heen geleid zullen worden, naar die stal daarboven, waar ze eeuwig bij hun herder wezen zullen. Dat woord lijden, dat laat ons ook iets zien van die nauwe omgang, hoe zij worden geleid. Dat woord lijden, dat duidt op die intieme en die nauwe omgang met de Heere. Want geleid worden, dat betekent volgen, achter hem aankomen, zijn voetstappen drukken. Vreemden zullen hem niet volgen, maar mijn schapen volgen mij omdat zij mijn stem kennen. Zij kennen hem en daarom volgen ze hem in kinderlijk vertrouwen. En van die tere omgang zien wij bijvoorbeeld iets oplichten in het leven van Abraham. Abraham, als hij in moedeloosheid terneer zit en hij niet weet hoe de Heere toch die beloften vervullen zal, dan komt de Heere bij Abraham en verschijnt hem in een gezicht en zegt: Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En dan belooft de Heere dat Abraham een talrijk nageslacht zal krijgen. En dan staat er ook weer dat woordje lijden. Toen leidde hij hem uit naar buiten. Dat ziet op die tere omgang. De Heere neemt als het ware zijn kind Abraham bij de hand. Hij leidt hem uit die tent der moedeloosheid. En hij brengt hem buiten en hij zegt: Abraham, tel eens de sterren. Zo zal ook je nageslacht zijn. Lijden. Het is heel dicht bij de Heere zijn. Hem volgen. Zijn stem mogen kennen. Door hem vertroost te worden. Door hem bemoedigd te worden. Door hem gedragen te worden. Hij leidde hen. Gemeente, is er een gelukkiger volk op aarde dat Christus tot leidsman heeft. dat door hem geleid mag worden. Zij zijn wel bewaard. Zij mogen weten dat hij hen voorgaat. En dat hij hen leidt. Dat hij hen beschermt. Dat hij hen bewaart door gebaande en ongebaande wegen. En hij leidde hen uit. Meent, ik zei al, dat woordje lijden geeft een veelheid van gedachten. Maar het brengt ons ook bij die vraag, door wie wordt u geleid? Meent, het brengt ons bij die vraag, bent u, ben jij, ben ik uitgeleid door de Heere? Want willen wij met Christus leven, wil hij onze goede herder zijn, wil hij onze leidsman zijn, dan moeten wij toch in de eerste plaats door hem uitgeleid zijn uit dat diensthuis der zonden. Uit dat zondige bestaan waarin wij in vijandschap met hem leefden. Waarin wij niet naar hem wilden luisteren. Waarin wij hem niet wilden volgen. Maar wij wilden volgen onze eigen opvattingen, onze eigen meningen, onze eigen gedachten. Daarom moet er in ons leven een ommekeer, een radicale ommekeer hebben plaatsgevonden. Een afkeer van de zonden en een door hem geroepen zijn tot het volgen van hem, zoals ook Levi alles verlaten heeft om hem te volgen. En hebt u er iets van ervaren in het leven? Heere, trek mij, zo zal ik u navolgen van die onmacht om jezelf daarvan te verlossen. Maar door die krachtdadige, inwendige roeping, waarmee hij riep onwederstandelijk onder de prediking van het woord, dat je getrokken werd met de macht van de duisternis, de macht van de zonden, uit de klauwen van de vorst der duisternis, omdat hij riep met macht, met majesteit, onwederstandelijk in je leven. En dat telkens weer door hem geleid te worden. Getrokken te worden. Zoals ook Lot weer bij vernieuwing getrokken moest worden. De mannen, ze grepen hem bij zijn hand en brachten hem uit Sodom. En stelden hem buiten de stad en zeiden, behoud u om uw levens wil, zie niet achter u om. En zo is het ook vanmorgen. Als je die vraag moet beantwoorden, ben je al getrokken uit de duisternis? Is Christus al je leidsman? Je moet vanmorgen zeggen nee. Dan klinkt vanmorgen weer zijn stem. Vliet, haast u, spoed u om uw levens wil. Dan klinkt het wel heel duidelijk. Verhard u niet, maar laat u lijden. Hij is het ook vanmorgen nog. Die door het woord zijn hand uitsteekt. Dat u die hand zou aangrijpen. En u door hem zou laten leiden. Hij is het vanmorgen die u nog zijn vriendschap biedt. Opdat u komen zou. Opdat in uw hart het de roep is. O God, trek mij toch. Heere, verlos mij toch. De banden van de dood en van de hel. Heere, kom toch en zie in gunst op mij neder. Zoek hem toch heden nog te mogen kennen. En als u vanmorgen dan mag weten van dat heerlijke wonder, van die opzoekende liefde, dat hij u leidde. En dat hij u tot een leidsman werd. O, dan is het ook vanmorgen weer zo nodig dat u zich laat leiden. Wat zijn wij geneigd ook naar ontvangen genaden om weer naast de Heer Jezus te gaan lopen, ja zelfs voor hem te gaan lopen. Maar vanmorgen staat het er zo tot onderwijs en hij leidde hen. Laat u dan leiden, druk dan zijn voetstappen, volg nu achter hem aan. Laat dat ook telkens weer uw beden zijn. Heere, leer mij volgen. Heere, Neem gij mij bij de rechterhand. Vat gij mij vast en leid gij mij. Schraag gij mijn wankelende voet op het pad des levens. Om zo in kinderlijk vertrouwen achter de Heere aan te mogen komen. En wie zo mag volgen, zal zoveel van hem mogen leren. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als hij hen leidt, de Heer Jezus Christus, mogen zij zoveel gaan beleven. Ja, mag ik het eens zo zeggen vanmorgen, dan mogen zij hem volgend hemelvaart gaan beleven. En hij leidde hen uit, zo staat er, naar buiten, naar Betanië. In het Grieks staat er in de richting van Betanië. Ze zijn als het ware gekomen op de weg van Jeruzalem naar Jericho. En op die weg is op een gegeven moment een afslag naar de richting Betanië. En daar zijn ze gekomen. Vanuit het boek Handelingen weten we dat ze ongeveer een sabbatsreize gewandeld hebben. Dat is zo'n 7 stadien. En dat is ongeveer een kwartier hebben zij gewandeld. Ze zijn het Kedrondal overgestoken en ze zijn de berg naar boven gegaan, de Olijfberg. En daar bij die afslag bevinden ze zich ongeveer op 900 meter hoogte. En het is daar op die afslag dat de Heere plotseling stilhoudt. Het is ook een hele wonderlijke plaats waar ze stilhouden. Een plaats waar reeds in het Oude Testament over gesproken is. U kunt het nalezen in Zacharia 14, het 4e vers. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Het is deze plaats waar zijn hemelvaart zal gaan plaatsvinden. En als hij dan zo onverwacht stopt, dan gebeurt er iets heel opmerkelijks, geliefde gemeente, wat vanmorgen wel onze bijzondere aandacht mag vragen. En de evangelist, hij beschrijft het ook uitvoerig, om het zo te zeggen. Heel nadrukkelijk laat hij zien wat er gebeurt. Daar staat de Heer Jezus. En zijn discipelen staan in een kring om hem heen. En wat gebeurt er dan? Lucas zegt het. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. Zo staat de Heer Jezus voor hen. Het is zijn laatste daad op aarde. Gemeend is het laatste wat de discipelen van hun meester zien. Zijn zegenende handen. O, die handen van de Heer Jezus Christus. Wat zijn ze toch van grote betekenis geweest in zijn werk op aarde. Als het ware is heel het leven van de Heer Jezus getekend in die zegenende handen. Hoe heeft hij zijn handen uitgestrekt naar de kinderen toen ze bij hem gebracht werd. En hij omarmde hen en zegende hen. Hij heeft ze niet weggestoten, maar naar zich toegetrokken en gezegend. En hoe heeft hij zijn handen zegenend uitgestrekt naar die vrouw die 18 jaar gebonden was in de macht van de vorst der duisternis, maar zijn hand zegenende op haar leggende, heeft hij haar bevrijd uit de macht van de vorst der vorsten, de duivel. Liefde, hoe heeft hij zijn handen zegenend uitgebreid naar die melaatse? Hoe heeft hij hem aangeraakt, opdat hij gezond zou worden? Hoe heeft hij zijn handen daar op die Olijfberg zegenend uitgebreid naar Jeruzalem en het uitgeroepen? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen hare kiekens. Hiervan spreekt ook immers de profeet Jesaja in 65, het tweede vers, zo duidelijk. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk. Die handen die uitgebreid waren. Waarom? Niet om te slaan. Dat hadden we wel verdiend. Maar die handen heeft hij uitgebreid om te zegenen. En hebben ook de Emmausgangers hem niet leren kennen. Toen hij het brood zegende. Zijn hun ogen voor hem niet open gegaan. In die zegenende handen. En kinderen, wat betekent dat? Wat betekent dat als we dat zien en hij hun handen opheffende zegende hen? Wat betekent dat nou? Wel, dan moeten wij in gedachten teruggaan, kinderen, naar het Oude Testament. Bijvoorbeeld naar de geschiedenis van de instelling van het ambt van de hoge priester. Je kunt dat lezen in Leviticus 8 en 9. Daar wordt Aaron geroepen om hoge priester te worden. En het eerste wat Aaron dan moet doen, is gaan offeren voor de zonde van het volk. En dan moet hij gaan offeren een zondoffer en een brandoffer. En dat alles naar de instellingen van Mozes, zoals de Heere dat aan hem geboden had. En als hij dan geofferd heeft, dan komt hij naar buiten. En dan doet hij wat ook de Heer Jezus hier doet. Als het volk daar buiten staat, dan breidt hij zijn armen uit en zegent hij het volk. En die zegen heeft nu alles te maken, kinderen, met de offers die gebracht worden. Eerst moesten de offers gebracht worden. En toen kon het volk de zegen ontvangen. En wat betekent dat nou? Wel, dat er dus eerst betaald moet worden. De offers die wijzen erop dat het volk zondig is. Die offers die wijzen erop dat het volk schuld heeft bij God. Die offers wijzen erop dat dat volk vanwege die zonden moest sterven. Maar nu wijst dat offer daarheen, omdat daar een lam in hun plaats geofferd wordt. Dat God nu genoegen heeft genomen met dat offer. Dat hij daarin hun schuld heeft weggenomen en dat zij nu weer in genade worden aangenomen. En daarom kan nu, nadat de offers gebracht zijn, de hoge priester de zegen op het volk leggen. Misschien ga je er nu iets van begrijpen. De Heer Jezus, hij heeft het offer gebracht. Hij heeft de betaling gegeven. Hij heeft het bloed gestort dat reinigt van alle zonden. Hij is het lam dat de zonden der wereld wegneemt. En nu hij geofferd heeft, nu komt hij hier als die grote hoge priester die nu zijn volk gaat zegenen. In de discipelen zegent hij heel de kerk die door de arbeid van de discipelen toegebracht mag worden. En we hebben het toch zondag mogen horen. Dat hij die priester is, naar de ordening van Melchizedek. Hij gaat nu zijn handen uitbreiden. En als je goed naar de handen van de Heer Jezus kijkt, dan zie je de littekenen erin. Als het bewijs dat hij het ware lam is, dat geslacht is. De littekenen wijzen erop hoe hij als een lam gebonden is. En daar geofferd is op de kruispaal van Golgotha. En dan mag hij nu zegenen. Nu mag hij in die zegenende handen laten zien, kinderen, tot zijn volk, jullie schuld is weggenomen. De zonden is verzoend, discipelen. De prijs is betaald. Er is nu vrede. En dat is het rijke van de zegening. En straks zullen we het horen als we naar huis gaan. De Heere zegene u en hij beware u. Hij behoede u, hij bescherme u. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij zij u genadig. De Heere geven u zijn vrede. Wat betekent dat nou? Zegenen. Wel, vanuit de woorden die ik zo even gesproken heb. Uit die hoge priesterlijke zegen betekent het dat als de Heer Jezus zijn armen zegenend uitbreidt over zijn discipelen, dat hij hen zal bewaren als hun koning, dat hij hen zal beschermen dat hij hen zal beschutten. Als hij zijn handen zegenend uitbreidt, dan betekent dat dat God weer in gunst op hen neerziet. Dat het vrede is tussen God en hun ziel. Dat is de rijke betekenis. Als de Heere hier zijn handen zegenend over zijn discipelen uitbreidt. Hij zegt het tegen zijn kudde. Ik zal uw herder zijn. Ik zal uw koning zijn. Ik zal uw priester zijn. Ik zal uw profeet zijn. Geliefde gemeente, wat een onderscheid tussen ons en de Heer. Kinderen, wij schrijven met kerst wel eens een kaart. Misschien doe je dat zelf ook wel. En dan schrijf je op die kaart gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. Maar kun jij dat iemand geven? Nee, je kunt het iemand toewensen. Je kunt er je handen voor vouwen en je kunt het iemand toebidden. God zegen in het nieuwe jaar. Maar je kunt hem niet geven. Maar hier wel. De Heer Jezus, hij kan het niet alleen toebidden, maar hij geeft het ook. Omdat hem gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. We zullen dat straks gaan horen, hoe hij die macht daadwerkelijk ook van zijn Vader heeft ontvangen. Maar hij is gegeven al de macht op hemel en aarde. Hij kan die zegen werkelijk geven, want de littekenen zijn het bewijs ervan. Dat hij die rekening betaald heeft. En dat hij nu door zijn overwinning de gaven mag uitdelen aan zijn kinderen. De apostel Paulus, hij is er zo vol van. En hij schrijft over die geestelijke zegeningen in Efeze 1, het derde vers. En dan zegt hij het ook, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En wat noemt Paulus daar dan voor een zegeningen die Christus verworven heeft? Wel, hele diepe, rijke geestelijke zegeningen die Christus schenkt door zijn Vader aan zijn kerk. En dan wijst Paulus erop, allereerst zegt hij, onze uitverkiezing van voor de grondlegging der wereld, daar ligt onze zaligheid in vast. Dat is de heerlijkste, de rijkste gaven, dat we het weten mogen in Christus verkoren te zijn van voor de grondlegging der wereld. Het fundament, de vastheid. En dan zegt hij, tweede zegen is onze aanneming tot kinderen. We zijn in Christus geadopteerd tot een kind van de hemelse Vader, zegt Paulus. Dat is nou een heerlijke vrucht van het werk van Christus, die heerlijke zegening. Dat we van kinderen van de vorst der duisternis geworden zijn tot kinderen des lichts. Paulus gaat verder en hij schrijft, de zegening die verworven is, is onze verlossing door zijn bloed. We zijn gereinigd. We zijn geheiligd in Christus. Wat een heerlijke vrucht van zijn arbeid. Een zegenrijke gaven en de vergeving van al onze misdaden. Niets staat er meer tussen God en ons in. Al onze zonden zijn ons vergeven, zegt apostel Paulus. En dat is het nou waarvan de dichter zingt in Psalm 68. Gij zijt opgevaren en gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook onder de wederhorigen om bij u te wonen. Dat zijn nu de gaven die hij in zijn zegenende handen heeft. En uitdeelt aan wederhorigen, aan opstandelingen, aan weglopers, aan schuldigen. O, daar staan ze, de discipelen. Onder zijn zegenende handen. En dat is die heerlijke vrucht van hemelvaart. Die rijke inhoud. Het ganse werk van Christus. Is als het ware samen te vatten. In zijn zegenende handen. Daarin ligt nu alles. En dat is ten diepste ook. Hemelvaart gedenken. Dat is met ogen des geloofs ziende op die zegenende Heer. Dat mochten de discipelen doen. O, en dat ook vanmorgen de Heer zijn kinderen het geeft. om met ogen des geloofs hem weer te mogen zien. Gij hebt gaven genomen om uit te delen aan de wederhorigen. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. O, dat wil hij zijn voor de eeuwigheid. Maar hij is ook voor de tijd, want zingt de dichter. Hij zal zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. In die zegenende handen ligt nu hun ganse leven en hun zaligheid. Laat dat nu de troost mogen zijn. Als er vandaag hemelvaart is, zie hem dan. Met zijn uitgebreide armen, zie dan die handen zegenend opgeheven. Zo is hij gezien door de discipelen. Zo is hij voor het laatst gezien in de kring van zijn kerk. Zegenend. Zie hem ook vanmorgen zo. Zegenend met zijn uitgebreide armen. En dan dat wonderlijke. Als hij dan zijn armen heeft uitgebreid, kinderen, moet je goed meelezen. Wat staat er dan? En hij scheidde van hen en werd opgenomen in de hemel. En dat moet je nou bij elkaar houden. Hij scheidde van hen en werd opgenomen in de hemel. En hier zie je als het ware dat de Heer Jezus van hen vandaan gaat. En dat er handen zijn uit den hemel die hem opheffen. Wonderlijk staat er niet voor niets. Laten we het mogen overdenken. Want daarin zien wij een echo van het paasevangelie. Want ook daar lezen wij weer die twee zijden. Hij stond op en hij werd opgewekt. En daarin zie je die wonderlijke samenhang tussen de Vader en de Zoon. De Zoon die opstaat, de Vader die hem opwekt. De Zoon die van de discipelen scheidt en de Vader die hem opneemt in de hemel. En dat laat ons zo zien dat de Heer Jezus nou waarlijk de Zoon van God is. Wie kan uit de doden opstaan? Niemand. Dan alleen God. Wie kan de dood verbreken? Niemand dan alleen God. Kinderen, wie? Wie kan van de hemel opvaren? Wie kan tegen al de wetten van de natuur in? De aantrekkingskracht van de aarde overwinnen van zichzelf? Niemand dan God alleen. En daarom als wij Christus in onze gedachten voor ons zien. Met zijn zegenende handen uitgebreid. En hij gaat daar omhoog. Is het door zijn goddelijke kracht. Als de ware Zoon van God. Overwint hij al de natuurwetten. En vaart hij op. Voor het oog van zijn discipelen naar boven. En anderzijds. Het heerlijke werk van de Vader. Mijn Zoon. Zoals hij dat deed toen hij de steen liet wegwentelen. En hem opwekte uit de dood. Opnieuw een bewijs. Mijn Zoon. Ik heb in u al mijn welbehagen. Mijn Zoon, uw werk. Is een volkomen voldoening voor al de zonden. Mijn Zoon. Ik heb een genoegen en een vermaak. In uw werk alleen. Kom mijn Zoon. En hij nam hem op. O heerlijk werk van de Vader. En zo mag ook Petrus daarvan getuigen. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. Zijn Vader heeft hem bekroond met eer en heerlijkheid. Daarom zingt de kerk van de oude dag. Ervan verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Want dat is het grote doel, gemeente. Waarom de Vader zijn Zoon opneemt in de hemel. Zoals ook de apostel Paulus het zo zegt in Filippenzen 2, het 9e vers. Waar wij zo nadrukkelijk lezen. En de Vader heeft hem verhoogd. En dan schrijft hij erbij met welk doel. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat is hemelsvaardag, geliefde gemeente. Niet alleen zijn zegenend priesterschap, maar het is ook zijn koningschap. Zijn Vader heeft hem verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Zittende aan de rechterhand van zijn Vader, waarom? Opdat alle knie, en waar dan ook een mens zich bevindt, naar de woorden van de schrift, in de hemel, op de aarde of onder de aarde, waar ook maar een mens zich bevindt, of een engel, alle knie zullen zich voor deze koning buigen. Het is zijn kroningsdag. Hij zit op de troon naast zijn Vader. En ook een ander schrijft daarover, Paulus in zijn brief aan de Efezen, in het eerste hoofdstuk, het 20e vers. De Vader heeft hem alle dingen zijn voeten onderworpen en hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Hij is niet alleen een koning waar alle knie zich straks in die grote dag voor zal buigen, maar hij zit er ook als hoofd van zijn kerk. En dat is die heerlijke vrucht ook van hemelvaart. Dat de kerk het mag weten. Niet alleen een zegenende hoge priester te hebben. Maar ook een eeuwige koning daarboven. Die hen regeert. Die hen bewaart. Waarvan de dichter zingt Israëls vorst. Israëls koning. Israëls wachter. Sluimert niet. Maar hij is daar. Altijd. Om voor zijn kerk te zorgen. Om als die koning der koningen zijn kerk te leiden. Door dit meezijn der ellende heen. Hij is die koning die daar komt op dat witte paard der overwinning. Hij is daar ook in de hemel om voor hen te bidden. Bewaar uw kerk, Vader, om mijnentwil. O, wat mag de kerk dan alles in hem bezitten, als ze zo hem mag zien opgewekt worden, opgestaan, opgevaren in de hemel. En daar zit hij nu, naast zijn Vader, op de troon. Meent en dat heeft heel wat te zeggen. Want ik heb nu gesproken, in het bijzonder over de troost voor Gods kinderen in de hemelvaart. Gods kinderen die hem mogen zien met zijn zegenende handen. Omdat ze hebben gezien dat hij het offer is. En dat hij de priester is. Die zich mogen verheugen in zijn koninklijke leiding. Als herder. Als die grote voorbidden. Maar hemelvaart heeft ons allemaal wat te zeggen, gemeente. En dan in het bijzonder als wij denken aan de troon waarop hij zit. Want die troon, geliefde gemeente, is in de eerste plaats voor ons allemaal een troon des gerichts. Een troon waarvoor wij niet kunnen bestaan. Een troon waarvoor alle zondaren het vonnis van de dood moeten horen. Maar nu dat wonder, die troon is nu geworden, omdat Christus op die troon zit, een troon der genade. De troon des gerichts is omdat nu de verheerlijkte Christus op die troon is gaan zitten, ook geworden een troon der genade. Waarvoor des doods schuldige zondaren, die voor die troon des gerichts moesten sterven. Waarvan die troon des gerichts niets anders dan donder en vervloeking tot hen sprak. Nu spreekt diezelfde troon, omdat Christus hem bestegen heeft van zijn genade. En zo kunnen hulpelozen, Zo kunnen rechtelozen, die nergens meer recht op hebben dan op het oordeel, naar die troon der genade vluchten, om daar neer te buigen en te zeggen: Heere, Jezus Christus, gij hebt door uw hemelvaart van de troon des gerechts een troon der genade gemaakt, waar arme, doemwaardige schuldenaren komen mogen om daaruit genade nu te mogen horen van verzoening en vrede. Daar op die troon zit die hemelse advocaat, waarvan de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief, de tweede hoofdstuk, het derde vers: mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En dien iemand zondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardigen, om zijn rechtvaardigheid die hij heeft aangebracht, is er nu een kwijtscheldende, een toegerekende gerechtigheid voor een verloren zondaar. Dat is de troon des gerechts. Omdat op grond van de voorspraak van deze hemelse advocaat, God drie enig een zondaar vrij spreken kan van straf en schuld. En daarom is het apostel Paulus, die in Hebreeën 4, het 14e vers, daar nog zo met al de klem op nadrukt. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, dat is hemelvaart, namelijk Jezus Christus, Gods Zoon. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden en geholpen worden ter bekwamer tijd. Hoor je het, zondaren? Hoor je het, onbekeerden? Nou heeft Christus als vrucht van zijn arbeid een troon der genade in de hemel opgericht. En zegt de apostel, schrijver van de Hebreeënbrief, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Wend je dan met beving, met schuldbeleid. Wend je toch met berouw tot die troon der genade en smeek je rechter: Heere, zoudt gij om de verdiensten van Christus wil ook mijn zonden willen vergeven? Dat is die heerlijke vrucht voor verloren zondaren, dat de troon des gerechts door Christus is gemaakt tot een troon der genade voor verloren mensenkinderen, die door de nood gedreven zich tot hem om genezing wenden. Die met die hemelhoge schuld naar hem toe gaan, om het nu van hem alleen te verwachten. Geliefde gemeente, dat is het wonder van hemelvaart. Hij zit op die troon om verloren mensenkinderen genade te bewijzen. Laat dan die toegang niet ongebruikt, maar als de Heere dan roept, laat ons dan toch met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. En zo is hij ingegaan. En een wolk, zo lezen we in Handelingen, nam hem weg. Ingegaan in de troonzaal, zittend aan de rechterhand van zijn Vader. En de discipelen, wat hebben ze gedaan? Dat brengt ons bij onze laatste gedachten, de vrucht. Liefde gemeente, wat zouden wij denken als ze daar hun geliefde meester zien gaan? Dat ze weer opnieuw in moedeloosheid, in ongeloof weer naar huis gegaan zijn. Dat zouden wij verwachten. Maar wat een wonder. Wat lezen wij van hem? En zij aanbaden hem. En naar het grondwoord staat er: toen hij zijn handen zegenend uitbreidde en van hen scheidde, hij scheiding maakte om heen te gaan naar de hemel. Wat hebben ze toen gedaan? Wel, naar het grondwoord weten wij dat ze gebogen hebben. Dat is het ware kenmerk. Als de Heere gaat werken En als hij zich zegenend over je ontfermt, als een goddeloze je aanneemt, dan kan het niet anders dan dat een zondaar door de knieën gaat. En zo zien wij het ook hier. Ze buigen voor hem, ze knielen voor hem neer om hem te aanbidden in kinderlijke vrezen, zoals ook eenmaal gedaan hebben de wijzen uit het oosten. Toen zij kwamen en Maria en het kindeke zagen, toen lezen wij, zijn ze nedergevallen en hebben hetzelfde aanbeden. Wie de Heere in waarheid gaat vrezen, kan niet overeind blijven staan, maar komt op de knieën terecht en brengt hem al de eer, de hulde, de vrezen die hij waardig is. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Daar gaat hij heen, zegenend over een gebogen kerk, een kerk op haar knieën. En daar is nu de kerk het grootst, wanneer ze op haar knieën is, onder de handen van een zegenende koning. Mag dat nou ook de vrucht zijn van zijn zegenende handen die hij naar u heeft uitgestoken. Dat het u op de knieën gebracht heeft. Dat het u verootmoedigd heeft. Dat het u vernederd heeft. En dat u gekomen bent tot de aanbidding van hem. Oh, en als u dan vanmorgen weer moet zeggen, ach Heere, wat breng ik daar nou van terecht? Heere, breng mij weer met de discipelen op mijn knieën, dat ik u weer in waarheid mag aanbidden. Dat dan vanmorgen op deze hemelvaartdag in uw hart het gebed mag zijn. Heere, wilt u mij een tong geven om u te loven? Heere, wilt u mijn stramme knieën weer doen buigen? En dat ik u mag aanbidden voor die heerlijke hemelvaartsgave die gij gegeven hebt aan wederhorigen. Was de tweede vrucht van een ten hemel gevaren Christus in het leven. Wel, kijk maar, wat gaan ze doen? Ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze gaan terug naar die bloedstad. Ze gaan terug naar die stad vol van vijanden. En waarom doen ze dat? Wel, omdat Christus het hen geboden had. Blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij aangedaan zijt met kracht uit de hoogten. Nu gaan zij terug naar die stad uit gehoorzaamheid. Dat is een heerlijke vrucht, naast de aanbidding van het zien van die opgevaren hemelvorst. Dat is dat u hem gaat gehoorzamen, dat u gaat wandelen in zijn wegen, dat u wil door zijn handen omgebogen is. Dat uw wil geheiligd is, omdat hij zijn handen naar u heeft uitgebreid. Is er in uw leven een wil die gebroken is en u wilt niet meer wat u wil? Maar toen Saulus Christus tegenkwam, werd zijn wil gebroken. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zo gehoorzamen zij hem, ook al moeten ze naar Jeruzalem, waar ze gezeten hebben achter gesloten deuren, om de vrezen der Joden wil. Nochtans gaan ze naar Jeruzalem. Dat is een heerlijke vrucht van die zegenende handen. Dan wil je wat de Heere wil. Ook al gaat het dwars tegen je vlees in. Ook al kost het een hoge prijs. En zal het voor een van de discipelen straks in Jeruzalem het schavot betekenen. Toch gaan ze naar Jeruzalem, omdat hun koning hen geboden had. En ze mogen daarbij gaan in de verwachting dat de Heilige Geest uitgestort zal worden. En in die hoop en in die verwachting, met de beloften Gods, kunnen zij weer terug naar Jeruzalem. En zo kan ook Gods kind zijn wil gehoorzaam zien op de belofte van de Heilige Geest, die bij u blijven zal, die u nimmer meer verlaten zal en die u te geven zal, te spreken wat gij spreken moet, als gij getrokken wordt voor overheden en vorsten. Ik zal bij u zijn. En met die belofte gaan ze naar Jeruzalem. En dan kan het ook. En als ze daar dan zijn, hoe zijn ze daarheen gegaan? Met blijdschap. O, wat een heerlijke vrucht. En de Heere geven dat het vanmorgen ook een vrucht mag zijn. In ons midden. Die blijdschap. Als u mag zien die zegen in de handen. Dan vervult het met blijdschap. Als je Christus mag zien. Als die zegenende hoge priester. Als die eeuwige koning. En als die biddende profeet en leraar. Die voorspraak in de hemel. Dan kan het niet anders dan. Dat je met de moorman vanmorgen. Je weg met blijdschap reizen mag. O, dan wordt het waar wat de dichter zingt in Psalm 4. Gij hebt mijn ziel in het hart meer vreugd gegeven. Dan anderen smaken in een tijd. Als hun koren en most vermenigvuldigd. Dan is er geen grotere blijdschap op deze dag. Dan de ten hemel gevaren koning te mogen zien. Ze hebben hun weg gereisd met blijdschap. Wat hebben ze met elkaar gesproken? Van dat wonder. Nu is onze koning. Daar waar hij vandaan gekomen is. Nu heeft hij die gesloten deur geopend. Nu heeft hij een toegang. Nu kunnen mensen zalig worden. Nu mogen wij zalig worden. Om de verdiensten van Christus wil. Hopend op de trooster. Die hen al meer in al die waarheid leiden zal. En zo zijn ze met blijdschappen weggegaan. Huppelende van zielenvreugd. Zich verheugend in een koning die overwonnen is en die nu boven is om eeuwig voor hen koning te zijn. De vorst der duisternis voor eeuwig overwonnen vanwege die overwinnende koning. En zo komen ze aan in Jeruzalem. En gaan ze dan weer in die zaal zitten, de deur op slot doen en maar afwachten wat gebeuren gaat. Nee, lees toch eens. Wat een heerlijke vrijmoedigheid. En zij waren alle tijd in de tempel. Lovende en dankende God. Iedereen mocht het horen. Ze werden vrijmoedige getuigen. Van die opgestane en ten hemel gevaren koning. En ze waren te allen tijd. Telkens weer waren ze daar te vinden. En hebben ze het alom verkondigd. Wat zij gehoord en gezien hadden. Dankende en lovende de Heere, krijg je er ook een weinig lust op. Om nou zo te mogen leven uit die ten hemel gevaren vorst. Vanmiddag moet je het misschien zeggen, ach Heere, wat komt daar nou in mijn leven toch zo weinig van terecht. Van die vruchten van die hemelvaart, die aanbidding van u. Dat gehoorzamen van u, die blijdschap in u, dat danken en loven te midden van mijn gezin, te midden van de gemeente, o Heere, dan brengt ook hemelvaart voor mij zulke ontdekking teweeg van binnen. Heere, wat schiet ik dan in al die dingen tekort? Als dat nou ook vanmorgen je beleving is. Zie dan vanmorgen bij vernieuwing op zijn zegenende handen. Zie op die littekenen, zie op die wonden. Ze spreken van troost, van vergeving, van verzoening, van vrede voor een schuldig volk. Zie dan op die zegenende handen, opdat zij u mogen vertroosten. Zie dan op hem. In de verwachting dat hij straks komen zal. Voor eeuwig om u thuis te halen. En dan zullen er geen zonden meer zijn. Maar zult u zich eeuwig vermaken in hem die daar zit. Aan de rechterhand van zijn vader. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo mogen we op deze hemelsvaartdag aan het einde van deze dienst weer tot u komen. En wij bidden u, leer ons de heilrijke inhoud van uw hemelvaart toch verstaan. Geef dat we het mogen zien wat het betekent dat u zo ten hemel gevaren bent met uw zegenende handen. Heere, wat het er betekent dat u opgenomen werd en dat uw Vader u gezet heeft aan de rechterhand om daar koning te zijn en voorspraak in de hemel. Heere, vervul ons toch op deze hemelvaartdag met het zien op u, die ten hemel gevaren koning, hoge priester en profeet. Heere, wil zo bij ons blijven. En als we dat nou nog nooit gezien hebben, dan is het toch ook verkondigd dat gij ook in uw hemelvaart een geopende deur gegeven hebt, waardoor zondaren nu met vrijmoedigheid mogen toegaan tot die troon der genade. Heere, schenk dan toch dat we met haast komen zullen, getrokken door u, om aan uw voeten neer te vallen en aan die troon der genade om verzoening en vergeving te smeken. Ga zo met ons mee. Doe ons heen leven naar de zondag, als we weer opnieuw samen mogen zijn rondom uw woord. Wees ook met hen die vandaag alleen thuis komen. Kan op deze gedenkdagen soms zo moeilijk zijn. Wilt u dan ook in het bijzonder bij hen blijven. En geef dat we ook aan hen zullen denken. In ons gebed of in een bezoek. Blijf zo bij de gemeente. Geef zo saambinding, mocht het zijn, Heere. Uit dat hoofd, dat zegenend is opgevaren. U, o Heer Jezus Christus. We bidden u dat uit genade alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van die koning uit Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Psalm 89 en daarvan het 15e vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt dan die zegen die hij verworven heeft met u mede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.